Ja, het is gewoon even voor jezelf is het gewoon heel extra duidelijk als je dit zo van je vader hebt allemaal hebt gehoord. Nog veel duidelijker hoe verschrikkelijk inderdaad oorlog is. En dat het dat het voor de meeste mensen die het moeten meemaken, ook als militair, er gewoon niet beter op wordt daarna. Sommige mensen, er zijn natuurlijk ook genoeg militairen die geen PTSS krijgen, maar dan nog, ja, je hebt toch al die herinneringen. En dat is gewoon heftig. Dus als mijn kinderen later, of mijn zoons later zeggen, ik wil graag bij Defensie gaan werken, dan gaan we eens nog eens een heel goed gesprek hebben.
Je hoort Jeroen, een van de zoons van Maarten van der Velde, die als verbindelaar en adjutant van mijn vader naar voormalig Joegoslavië ging. Vader Martin draagt tot op de dag van vandaag de gevolgen van zijn uitzending met zich mee. Mijn naam is Maranke Pater en je luistert naar de podcast Voor Altijd Verbonden, 30 jaar in Joegoslavië. Dit is aflevering 7, de nasleep. Ik ben met mijn vader op de generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. Voor mijn vader is dit plein een hele bijzondere plek.
Van dit plein zijn wij in de tijd in 1992 vertrokken. Hier werd afscheid genomen van alle andere kennissen. De familie, dat was al een dag eerder gebeurd. En hier werd eigenlijk door de minister afscheid genomen van het bataljon.
We zijn hier voor de onthulling van een monument voor de gevallen militairen van het regiment Verbindingstroepen. Een grote zwarte leeuw staat voor een aantal koperen zuilen met namenlijsten. Elke zuil bevat een plaquette met namen van verbindelaars die in verschillende oorlogen, maar ook op vredesmissies zijn omgekomen. Bijzonder is dat er vandaag op het lijstje van de vredesmissie in voormalig Joegoslavië een naam bijkomt. De naam van Peter Wardenburg, die tijdens haar verlof in Nederland overleed. Dit monument is voor alle verbindelaars die gevallen zijn in actieve dienst.
Hup! Rust! Generaals, dames, heren, welkom bij het regiment Verbindingstroepen. Waar tradities gerespecteerd worden. Hier staan we op een speciale plek. Een plek die elke verbindelaar kent. Met de onthulling van ons nieuwe monument verbinden we het verleden met vandaag en de toekomst. Voordat we overgaan tot de onthulling, wil ik kort terugblikken op de historie van ons monument. Zoals u mogelijk weet, vormt de leeuw nog steeds het centrale element. Een leeuw uit 1778, die deel uitmaakte van de Hofpoort in Rotterdam. En later als brugwachter dienst heeft bij de Koningsbrug, ook wel de Vier Leeuwenbrug genoemd, eveneens in Rotterdam. Een plek waar in de meidagen van 1940 ons regiment heeft gevochten en waar 8 regimentsgenoten omkwamen.
Een van de andere namen op het monument is die van sergeant Willem Martens. Hij kwam toen hij 25 jaar oud was in Kroatië om het leven. Ik zie zijn vrouw Petra en spreek haar aan.
Ja, hoe is dat om dan zijn naam zo daartussen te zien staan, hè?
Ja, nou ja, eerst stond hij altijd alleen. En nu staat er iemand bij. Staat erbij. En dan, ja, heel stom om te zeggen, maar dan heb ik, ja, van de ene kant is hij niet alleen. Heel raar, maar zo'n gevoel is het wel. Niet leuk, eigenlijk, maar ja, hij staat in ieder geval niet alleen op het... Want eerst stond alleen zijn naam en verder helemaal niks.
Henk Patje had me alles verteld over Willow. Henk zat ten tijde van het ongeval, namelijk voor een tweede uitzending onder de vleugel van het verbindingsbataljon in Zagreb.
Willow heeft de pech gehad dat hij in een auto zat die van de route af is geweken. Terecht is gekomen op een pad wat niet gekleerd was. Waar op een gegeven moment het gevoel de spanning zo hoog werd dat ze hebben besloten, zoals dat ik het heb begrepen, besloten om, om niet verder te rijden, maar terug te gaan. En is de auto achteruit op een mijn gereden, wat in een mijnenveld lag. Dus doordat de mijn die initieel afging, zijn er meerdere mijnen afgegaan, als ik het goed heb begrepen. Waardoor eigenlijk de hele achterkant van het voertuig, waar Willow zat, hè, want die zat achterin, als een sardineblik open is gereten. En er was eigenlijk weinig meer van over. Het betrof echt de achterkant, want de voorkant van het voertuig, ja, die was nog redelijk intact, als je dat zo mag zeggen. Nou ja, en bij de berging van het voertuig, dat was natuurlijk ook geen sinecure, want dat ding stond in het mijnenveld. Dus daar moesten mijnexperts bij komen om de route naar het voertuig überhaupt vrij te maken, om dat wrak überhaupt te kunnen ophalen.
Willow ligt begraven op de erebegraafplaats in Doenen. Ik besluit om naar de begraafplaats te gaan. En hier ontmoet ik Petra weer. En Richard. En Henk, een andere dienstmaat.
Er was een mogelijkheid om hier begraven te worden. En daar moest ik echt wel over nadenken, omdat hij zelf gecremeerd wilde worden. En uiteindelijk denk ik, omdat hij natuurlijk heel jong gestorven is, heeft geen kinderen. Ja, wie gaat nog aan hem denken? Dus ik denk dat dit wel ook heel een plekje is om daaraan aan herdacht te worden. En ik vind ook wel dat hij die aandacht echt wel verdient. En dat verdienen ze allemaal. Zeker hier.
De dood van Willow heeft een behoorlijke stempel gedrukt op het leven van zijn dienstmaten, Richard en Henk. Petra heeft nog altijd contact met ze.
Zoals ik het zie, is het gewoon een trauma. Ook al willen mensen dat vaak zelf niet zeggen. Voor mij was het ook, het was gewoon een traumatische gebeurtenis. En ja, dat zit altijd gegrift in je. Dat kan je, hoe hard je je best ook doet om het weg te stoppen.
Nou ja, weet je, kijk, niet. Voor mij, ik schuw het woord trauma niet, want dat is het.
Ja.
Daar
ja.
Kunnen we lang of kort over praten. Ja. Het is gewoon een gezonde vorm van traumaverwerking.
Ja, ja precies. Ja.
Dus,
en dan mag gewoon verdriet en lachen en alles wel.
Dat hoort dan ook bij elkaar. Ja, precies. Ja.
Ja. Dus dat, ja.
Er staat een roos naast het graf van Willow. Van metaal. Gemaakt door een van zijn dienstmaten. En er liggen steentjes op de deksteen. In Kroatië staat op de plek van het ongeval een kruis met zijn naam erop. We besluiten om binnen verder te praten over die bewuste dag. Willow was ingedeeld bij het verbindingsbataljon in Daruvar in Kroatië. Henk was net op kort verlof geweest.
Zondags kwamen we terug in Zagreb terug en met de bus terug naar het Camp Pleso. En in die bus sprak een vrouwelijke local sprak mij aan. Die had wel in de gaten dat wij van de VN waren en ook dat we dus Nederlanders waren. En die zegt van, weet je al dat er iemand omgekomen is van de Nederlanders? Nee, daar wisten wij nergens van. Want ja. En waar dan? Ja, daar, Pakarats, nou dat was dan de plek wat mij dan wel direct bekend voorkwam. Ik denk, oké, dat is in mijn sector. Nou, en toen ik uiteindelijk in Camp Pleso kwam, toen kreeg ik Willow dus dan omgekomen was.
Richard moest doorwerken op het verbindingscentrum in Daruvar, toen het bericht binnenkwam dat Willow was overleden.
Ik weet nog dat ik 's nachts dienst had op het communicatiecentrum, maar op een ander kamp, want wij werden toen tijdelijk verdeeld over twee kampen. Niet door het ongeval, maar dat was toen operationeel gezien nodig.
En ik weet dat toen, als je dan wat rust krijgt, zeg maar, dat je dan over wat, wat dingetjes na gaat denken. En toen kwamen s'nachts, toen werden de zaken geregeld omtrent Willem, daar op dat kamp toevallig. En ik zag toevallig dat gebeuren, want ik was daar ter plekke. En er zat er iemand, een Argentijn, die zat daar met dus privé spulletjes van Willow voor de tafel. Dan zie je een bodybag voorbij komen. Nou, dat is wel vrij indrukwekkend.
Rond 22:30 s'avonds stond in Nederland een maatschappelijk werker van de landmacht op de stoep, bij Petra, om de boodschap te brengen dat Willow was omgekomen.
Wat gaat
er? Ja, onwerkelijk. Nee, je gelooft het ook niet. Ik heb het ook heel lang verdrongen. En een beetje zo'n film als Van Naal, misschien ergens undercover of zo. Weet je wel, geheime missies, weet ik wat allemaal. Daar heb ik ook wel heel lang gedacht, weet je wel. Gewoon niet willen. Je wil het eigenlijk niet geloven. En het enige wat ik je stort gewoon letterlijk, je stort gewoon in. Dat is het enige wat ik daar, want je snapt het niet. En het enige wat ik zei, omdat ze het ook, ik wist van, ze gaan dit in het nieuws gooien. Dus wat is heel belangrijk, is alle mensen die hij goed kent en vrienden, familie, die moet je allemaal inlichten.
Petra vertelt dat ze zelf erg naar binnen keerde en haar familie veel verdriet heeft gedaan door hen buiten te sluiten. Ze was bang dat als ze door haar familie opgevangen zou worden, dat ze niet meer overeind kon blijven staan, omdat ze er zo graag voor haar wilde zijn. Ze liet niet toe dat iemand haar troostte.
'S Morgens stond ik op en toen had ik zoiets van, ik kan twee dingen doen. En dat is in bed blijven liggen en gewoon nooit meer opstaan. Want daar heb je eigenlijk wel zin in. Gewoon deken overheen en nooit meer. Of denken, ik moet nu doen wat om het beste allemaal te regelen. En dat heb ik dan maar gedaan.
Plechtigheid vond plaats bij de Leonarduskerk in het centrum van Helmond. Naast de collega's van Martens waren uit Kroatië overgevlogen om hun kameraad de laatste eer te bewijzen. En ook minister Terbeek van Defensie woonde de crematie bij. De 25-jarige sergeant is de eerste Nederlandse VN'er die als direct gevolg van de oorlog is omgekomen.
Rauw, verdriet, trauma. De militairen kwamen na een uitzending van 4, 6 of 8 maanden vaak gebroken terug. Voor de huisbaas van het Rainbow, Willem Onstein, was het even schakelen en echt wennen aan het leven in Nederland.
Ik ging voor het eerst met de vrouw winkelen. Nou, en ik ben zoals ik ben. En er stond er een vrouw voor me in een winkel en die begon tegen een kassière uit te vallen dat er iets niet was. En toen begon ik echt lomp tegen die vrouw uit te vallen. Nou, toen kreeg ik van mijn eigen vrouw een schub. Van Willem, gedraag je.
Iets vergelijkbaars gold voor dienstplichtig soldaat Alten Rutte. Hij zat tegenover twee dames met een taart op schoot in de trein, op weg naar Osseldrecht, waar hij zijn plunjebijl in moest leveren.
En in de trein zat ik, ik denk dat ik net een week terug was. Ik zat in de trein en er zaten twee dames van 50, 55 denk ik, zaten tegenover me en die hadden een doos met een taart hadden ze op hun schoot. En ik zat daar in de uppie. Nou, ik was blij dat ik weer in Nederland was. En die dames die zaten de hele reis zaten zij te zeuren, want het was een taart. En in het midden van die taart lag een kers. Maar volgens die dames lag die kers niet in het midden. En dat heeft een uur, bijna een uur, hebben ze het alleen maar over die kers gehad. Dat die niet in het midden van die taart lag. Ja, ik zat me op te vreten. En later stond ik op en ik zag dat mijn handafdruk in die stoel van de trein zat. En het is best hard. Dus ik zag gewoon mijn handafdruk. Ik zat me zo op te vreten van, nou, ik heb gewoon niks gezegd. Ik ben 20 kilo afgevallen. Ik heb alleen maar noodrazoen zitten vreten. Ja. 4 maanden lang. Dus alleen maar zo'n kerstje die niet. Hè. Leg hem dan in het midden, zo klaar. Het druk maken om niks. Dat is echt, prima. Er zijn veel ergere dingen. duidelijk. Ik heb het net meegemaakt. Ja, die mensen hebben niks meer. Die hebben geen huis meer. De familie is dood. Ja. En jij zit hier te zeuren omdat er een kerstje niet recht op elkaar ligt. Of een taart ligt. Nou, leg hem dan recht. Klaar.
Uit onderzoek van het Veteraneninstituut, onder 3142 veteranen van verschillende uitzendingen, blijkt dat het met het merendeel van de veteranen goed gaat. Maar toch heeft 10% behoefte aan zorg vanwege een uitzending. 4 op de 10 veteranen ontvangen geen professionele hulp. En 4 op de 10 veteranen nemen het initiatief niet om zelf hulp te zoeken. Het duurt vaak ook jaren na een uitzending voordat ze wel hulp zoeken. Ik besluit psycholoog Wil Martens, die ook mee was op de uitzending, om uitleg te vragen over PTSS.
Gebrek aan controle, hè? Dus het heeft puur te maken met gebrek aan controle. En de een die kan er niet beter, maar die gaat er anders mee om dan de ander. En als je in een hele gevaarlijke situatie terechtkomt en die je niet gewend bent, dan ben je bang dat het dus weer gebeurd zou zijn. Dan ben je bang voor de reactie die je dan geeft. Dat is die hele angstige reactie. Je hebt twee soorten trauma's. Eén is het eenmalige, dat je één keer iets heftigs meemaakt. Maar ook de langdurige stress. Dat je altijd maar bezig moet zijn met dat toch alles in de gaten houden. Het kan ook leiden tot een PTSS. Want dan gaat het ook over leven en dood. Ik ben dus nog regelmatig nog in Joegoslavië geweest. Ik ben in Irak geweest. Als ik daar geweest ben, een week of 2, 3, en ik kom terug, dan ben ik moe. Want als ik daar ben, ben ik altijd bezig met toch te kijken wat er in de omgeving kan gebeuren. Het is geen vakantie, je bent er altijd bezig om alles te controleren. En dan ben je
als
moe.
Als het aanstaat, zeg maar.
Ja, dan word je moe. Ja. Klopt.
Bij Frank Clement werd pas 25 jaar na zijn uitzending PTSS vastgesteld. Na zijn diensttijd ging hij bij de politie. De klachten die hij ineens kreeg, werden eerst aan zijn politiewerk gewezen. Tot hij er naar therapie achterkwam dat het allemaal aan de vredesmissie in voormalig Joegoslavië lag.
Ja, ik heb zelf meegemaakt dat ze heel vervelend waren en heel agressief. En je moest dan je pasje laten zien. En dat waren meestal wat oudere lui. Die waren vaak, waren niet echt militairen. Waren meer van die milities, zeg maar. Gewoon burgers, maar dan, nou ja. Maar wel echt tot de tanden toe bewapend. En ik heb zelf een keer meegemaakt bij zo'n werkversperring, dat een van die gasten die stom dronken was, dat hij ineens de loop van zijn geweer tegen mijn hoofd zette. En sorry.
Nee, is niet erg.
En puur om vervelend te zijn. En en hij dreigde ook te schieten natuurlijk. En ik kom ook herinneren dat hij zelf heel erg moest lachen. Hij vond het grappig en leuk. Omdat hij natuurlijk zag dat ik bang was.
Yeah.
En en daarbij ook nog eens van, die vent die was hartstikke dronken en agressief. Dus ja, je bent toch bang dat hij in de trekker komt, zeg maar. En daardoor werden natuurlijk die ritjes door die roadblocks, die werden daardoor natuurlijk nog spannender, laat ik het zo zeggen.
Want hoe beperkt het jou, jouw PTSS?
Ja, heel erg. Ja. Ik moet dat zeggen. Ja, het heeft mijn hele leven beïnvloed. Ja, met mijn kinderen heeft het beïnvloed. Met mijn relaties. Ook contact met familie. Heel erg. Ik heb helaas een familie. Die hebben zich nooit de moeite genomen om zich te verdiepen in. Dus daar heb ik nooit steun of wat dan ook van gekregen. Alleen maar onbegrip. Wat ook weer ontzettend pijn doet natuurlijk. Ja. En
als je mensen wil laten begrijpen hoe het in elkaar steekt, zeg maar, hè, PTSS. Ja. Is het dan dat je bijvoorbeeld niet kan slapen of dat je dingen weer terugkomen? Ja. Of...
Het is een heel scala aan klachten, om het zo te zeggen. Ook als ik bijvoorbeeld in een restaurant in ga, ging ik altijd met de rug naar de muur zitten. Helemaal.
Want we hebben ook bewust hier afgesproken, hè, in Sittard. Want jij zei van ja, ik trek het niet om ergens anders heen te gaan.
Nee, dat is voor mij een enorme drempel. Omdat dat wordt voor mij een hele onderneming. Zo voel ik dat. Ten eerste om te gaan reizen dan. Wat verder weg. Want ja, vanuit Sittard is alles ver weg als je ergens in Nederland moet zijn. Mm-hmm. Ik weet ook al, het is sowieso heel beladen om hierover te praten. Dus waardoor ik heel slecht slaap. Dan ben je lekker moe. En als je dan ook die reis moet maken, ja, dat wordt nog erger dan. Ook prikkels van mijn lichaam komen niet meer bij mijn hersenen goed aan, zoals vroeger, zeg maar. Pijn voel ik pas veel later als iemand anders. Okay. En dan is het heel te laat, als je begrijpt. En dan heb ik het wel door. Maar als voorbeeld, ik vind het moeilijk uit te leggen. Maar ik merk wel dat mijn lichaam is niet meer in balans met mijn hersenen, zeg maar. Zoals dat vroeger eigenlijk was.
Ook de drie vrienden, Michel Jacobs, Edwin Doetslich en Ruud Krijnen, gingen de confrontatie aan met hun verleden. Samen waren de drie militairen onderweg in Kroatië. Als cryptospecialist, hoofdpost en aggregaatmonteur. Toen ze onderweg in de militaire operatie Medapocket terechtkwamen. Kroatische troepen vielen Servische rebellen aan bij het dorp Medak. De mannen kwamen midden in de zware beschietingen terecht.
Waarom wilden jullie graag naar Sofia?
Zal ik dat vertellen?
Vertel maar.
Ja. Wij zijn in 10 september 1993 zijn we met z'n drie op pad geweest. Met het doel om een aantal reparaties uit te voeren in de sector Noord en sector Zuid. En gaandeweg die tocht kwamen we in beschietingen terecht. Nou, dat werd een hele lastige tocht, want we werden telkens tegengehouden. En iedere keer een dilemma, moeten we hier links, moeten we rechts? En uiteindelijk kwamen we in nog meer beschietingen terecht op een Frans kamp. En we wilden heel graag weten waar het nou precies was. En toen vroegen we de luitenant van joh. Wat is er aan de hand? Dat was de enige trouwens die volgens mij Engels sprak. En wat ik me van kan herinneren is dat hij zei van, wat doen jullie hier dan? Ja, nou dat is ons overkomen. Ja, nou, je mag niet meer verder, je blijft maar hier. Het is een hele kleine post, een soort mobiele post was het, met wel een bunker. En toen op een gegeven moment zagen we op 400 meter afstand een MLRS naar buiten rijden. Dus een vrachtwagen met over die raketten erop. En die raketten werden afgevuurd. En ik had al zoiets van, oké, als het die kant op gaat. Daar komt het ook terug. Die ervaring had ik wel uit van eerdere missies. Dus ik was al een beetje zenuwachtig. En alle Fransen gingen de bunker in. En die Franse luitenant zei, nee, jullie kunnen niet de bunker in. Daar is geen plaats.
Het drietal mocht wel in de tank plaatsnemen. Waar ze urenlang in moesten zitten. Tot de beschietingen over waren. Ik vraag hen waarom het zo belangrijk is. Om die plek terug te vinden waar het allemaal gebeurde.
93 heb ik toch wel verschillende vervelende dingen meegemaakt. En een daarvan is dit, zeg maar. Dat was echt een beetje een zwart gat in mijn geheugen ook. Ondanks dat ik wel heel veel flashbacks had. En niet kon plaatsen, zeg maar. Een van de dingen is bijvoorbeeld, ik dacht van ja, we hebben in die panzerauto maar een half uurtje gezeten. En ik sprak Edwin, denk maar 3 uur dat we daarin hebben gezeten. Dus nou, je kan je wel voorstellen, als er dan van alle handen projectielen over je heen komen, zeg maar. Dat heeft mij heel veel gedaan in ieder geval. En ik dacht eigenlijk altijd van dat het hun niet zoveel gedaan had, weet je wel. En toen hoorde ik later van Edwin, of ik mag dat vertellen?
Ja.
Ja. Dat Edwin gewoon toen hij terug was op veilig gebied in zijn bedje lag met een scherfvest en een helm op de eerste nachten. Dus het had wel degelijk heel veel met ons gedaan. En dus ook met mij, maar ik ben gewoon maar doorgegaan, zeg maar. Met als gevolg dat ik 4 jaar later op een gegeven moment crashte en PTSS geconstateerd was.
Ze wilden heel graag weten waar die bewuste plek was van de beschietingen. Samen besloten ze nauwkeurig te werk te gaan en ook het historisch archief van de verbindingsdienst te bezoeken in Amersfoort.
Ja, van het een komt het ander, hè. Dan ga je met elkaar praten. En ja, toen kwam zeg maar het idee van we willen teruggaan. Ja, toen hebben we zeg maar ook aan de hand van verschillende foto's die we wel gemaakt hebben, ja, zijn we aan het proberen zeg maar te reconstrueren van hoe zijn we dan exact gaan rijden.
Ja.
Ja. Ja, dus wat ik nu inderdaad de laatste jaren ook aan het doen ben geweest, is op Google Maps zeg maar zo'n route narijden van nou, dit moet haast de hoofdroute zijn. En dan kijken of je wat bekende dingen tegenkomt, een karakteristiek, een berg of... En zoals wij het laatst hadden gezien, van, we zien in de verte een pijp met een hoogspanningsleiding. Ja, ja. Ligt die er dan nog steeds? Dat soort karakteristieke elementen eruit proberen te halen. Ja. Maar ja, goed, maar ook door hetgeen wat we met z'n drieën meegemaakt hebben, versterkt zo'n band natuurlijk ook wel. Hè, dat,
ja, we hebben regelmatig contact nu, dus super gewoon, dat is echt super. Ja. Dus dan gaan we weer weg, denk ik.
Ook de beroepsmilitairen kregen een knauw van de uitzending. Zoals Martin van der Velde, mijn vaders adjudant. Omdat ik zelf met corona in quarantaine moet, spreekt Anton hem.
Hoe was jouw thuiskomst?
Anders dan ik me had voorgesteld. Ik viel een redelijk gat. Omdat je denkt, terug. Feestelijke situatie, feestelijke stemming. Dat viel allemaal wel mee, want... Mijn vrouw had het toch best moeilijk gehad met de opvoeding van twee pubers. Die vreselijk boos waren op het hele militaire bedrijf. Omdat, hoe kon het nou dat hun vader als vredessoldaat naar Joegoslavië gaat... en daar zwaar onder vuur komt te liggen. Hè? Zo voelen ze dat. Dat ja, en ik ben na een week of twee weken ben ik weer aan het werk gegaan. We zijn wel even kort op vakantie geweest... Maar dan kom je weer in een werksituatie. Dan ga je alles relativeren. En dan heb je het idee van ik functioneer eigenlijk niet meer zo zoals ik zou willen functioneren.
Dat was een beetje een koude douche als ik jou zo hoor.
Ja. Ja.
Was daar aandacht voor binnen Defensie?
Ik heb daar geen aandacht voor gevraagd. Wij zijn als militairen heel goed, zeker de militairen van mijn generatie, heel goed in... Niet lullen, maar poetsen, doorgaan, niet praten over je gevoelens. En een beetje wegstoppen.
Ik vraag het zijn zonen, die vreselijk boze pubers van toen. Hoe kregen Jeroen en Maurice hun vader terug naar de uitzending? En wat voor impact had het op hun gezin?
Wij hebben ook helemaal niet zien aankomen dat hij er nog lasten van zou hebben. Want uiteindelijk heeft hij wel flink PTSS ervan gekregen.
Ja, dat is eigenlijk jaren daarna natuurlijk. Ja,
en wat ik wel aan hem merkte is dat hij, toen hij terug was, dat hij veel emotioneler was. Dat hij soms, dan vertelde ik wat over, dan zat ik met mijn vader en moeder in de tuin, vertelde ik wat over mijn oma, iets leuks. En dan begon hij ineens te huilen. En zei hij, ja, ik vind het zo knap hoe ze het allemaal doet. Ja, maar dat... Zo was hij helemaal niet.
Ja,
voordat hij,
ja.
Voordat hij... Dus het heeft hem echt ook wel geraakt en veranderd. En minder controle over zijn emoties had hij daarna. Wat, daar heeft hij ook wel hulp voor gezocht.
Ja, maar dat is wel een tijdje geduurd. Uiteindelijk heeft hij er een hulp gezocht, maar dat duurde wel een aantal jaren.
Ja, ik denk dat zoiets wel je leven lang bij je blijft. Zoals nu dat met die oorlog in Oekraïne, dat het weer... al die herinneringen oprakelt. Ik denk als die oud is en de kleinkinderen vragen, vertellen ze over de oorlog, opa, dat hij dat dan vertelt en dat hij dan samen slecht slaapt. Volgens mij raak je dat je leven niet meer kwijt. Het zijn zulke ingeprinte ervaringen.
En hoe krijg ik eigenlijk mijn vader terug? Ik weet nog dat er een rare sfeer hing in huis. Er was gewoon weinig contact met hem te krijgen. Hij was altijd in zijn schuurtje bezig met het zagen van hout voor de verbouwing van ons huis. Praten over de uitzending, dat deed hij niet. Toen er op het einde van het jaar vuurwerk werd afgestoken, zat hij binnen no time weer binnen. Maar nu durf ik hem wel direct te vragen naar zijn gevoelens.
Nou, weet je, wat mij gewoon opvalt bij al die gesprekken die we hebben gehad, is dat jij best wel regelmatig een moment hebt dat je echt emotioneel wordt. Hè? Dat je misschien terugdenkt aan die tijd. Of... Maar wat doen die gesprekken met jou?
Dat vind ik heel moeilijk om te beantwoorden, deze vraag. Ik moet zeggen, het is goed om te praten over wat er toen allemaal gebeurd is. Dat is ook een stuk verwerking. Naarmate ik er meer over praat en over nadenk, merk ik toch dat het zo vast in mijn geheugen verankerd is, dat ik het eigenlijk herbeleef alsof het de dag van gisteren was. Terwijl ik daarna nog diverse malen op missie op de Balkan geweest ben, waar ik me nauwelijks nog iets van herinner. Ofwel 1992 ging wel zo diep, emotioneel gezien. Dat is ergens bewaard gebleven, opgeslagen in mijn geheugen.
In de volgende en laatste aflevering van deze podcastserie.
Als je dit bekijkt, dan is hetzelfde gebeurd wat bij Srebrenica. We gaan uit van de situatie dat je toen was. En de mensen waren niet voorbereid op hoe dat die ontwikkelingen zouden zijn. Dat is bij het Verbindingsbataljon geweest ook, en dat is ook bij Srebrenica geweest. De mensen hadden veel te weinig, voor die situatie waarin we kwamen, hadden ze veel te weinig opleiding. Veel te weinig ervaring. Veel te weinig levenservaring. Dat we ervan leren weet ik natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, als je gaat kijken naar Afghanistan, is er weer hetzelfde gebeurd. Het was geen vechtmissie, nou, het was wel degelijk een vechtmissie. Dat is een half jaar van tevoren al. Dat had ook met de voorbereiding te maken. Wat dat betreft vind ik dat we gaan uit van hoe dat het er dan voor staat. Maar je zou altijd verder moeten kijken naar een soort worst case scenario waar je de mensen voorbereidt.
Voor Altijd Verbonden is een podcast van Branke Pater en Anton van Rensen. In opdracht van het Veteraneninstituut. Montage, Anton van Rensen. Geluid, Micha van der Hoef. Sounddesign, Piet Nelemans. Deze podcast kwam tot stand dankzij het V-Fonds, het Veteraneninstituut, de reunievereniging van het 1NL UN Signal Battalion en alle geïnterviewde veteranen. De nieuwsfragmenten die zijn gebruikt komen uit journaals van RTL 4 en NOS. Het meeste achtergrondgeluid is in 1992 opgenomen en is afkomstig van audio, gemaakt door Hans Vermaas en Marcel Mulak.